Ik heb van u een aantal vragen gekregen, waar ik graag op wil ingaan. In de eerste vraag wordt een kerkgenootschap met name genoemd. En ik had eerst de neiging om dat niet te noemen, maar aangezien u aan het eind van de vraag allemaal weet over welk kerkgenootschap het gaat, want het is één wat ik zelf genoemd heb, noem ik het dus toch maar. Luister goed naar de vraag. En dan ook naar het antwoord, hoop ik. De gereformeerde gemeente geeft een prediking van ja en nee. Het geloof in de Heer Jezus is daar niet voldoende. Naast de Bijbel is ook nog het boek der bevinding. Daar moet aan worden voldaan. En zo worden er velen afgehouden van Christus kruisverdiensten. Kunt u zich daar thuis voelen? Vraagteken. Ik ben vaak in de eigenaardige positie dat ik kerkgenootschappen moet verdedigen tegenover mensen terwijl ik zelf daar niet toe behoor. En ja, dat is wel een vreemde positie. Onlangs overkwam me dat bij een mevrouw die me opbelde, nou, al een tijdje geleden. Haar dochter had zich laten overdopen en ze was gereformeerd vrijgemaakt. En daar is overdopen toch een van de ergste zonden die je kunt begaan. En zij was verontwaardigd over haar dominee dat hij daar geen begrip voor had. En toen werd ik een beetje verontwaardigd naar die mevrouw toe, want ik zei, ik heb alle begrip voor die dominee. Ik ben het niet met hem eens, maar ik heb wel alle begrip voor hem. Hoe kunt u verwachten dat als u iets doet wat toch de gereformeerd vrijgemaakte visie op het Nieuwe Testament in het hart raakt, dat hij daarbij staat te juichen en te springen? Ik zeg, dan begrijp ik uw vrijgemaakte kerk beter dan u die zelf begrijpt. Ik vind u nogal naïef. Ja, ik zei het iets vriendelijker, maar ik vat het nu even kort samen. Ik hoop tenminste dat ik het vriendelijker zei. Ze woont niet zo ver hier vandaan, begrijp ik. Maar zo'n gevoel heb ik hier ook een beetje. Het zou goed kunnen zijn dat dat iemand is die tot de gereformeerde gemeente heeft behoord en daar weggegaan is om wat voor reden dan ook. En dan is het ongetwijfeld zo dat u deze geloofsgemeenschap beter kent dan ik. Vast en zeker. En toch durf ik te zeggen dat hier dingen in staan die je zo niet kunt laten staan. Dan zeg ik, dan verdedig ik de gereformeerde gemeente. Het geloof in de Heer Jezus is daar niet voldoende. Dat kun je zo niet zeggen. Ik begrijp wat u bedoelt, maar zo mag u het niet zeggen. Ook daar weten ze dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. En wel het geloof in de Heer Jezus. Ik zeg nog eens, ik begrijp wat u bedoelt, maar daarom mag u het nog niet zo zeggen. Het geloof in de Heer Jezus is daar wel voldoende. Wie zou daaraan iets durven toedoen? Waar het om gaat is, en dat is toch wel wat dat ik u dat moet uitleggen, dat zij er wel tegen opkomen dat mensen wat al te gemakkelijk over geloven in de Heer Jezus spreken, zonder dat daar ook geestelijke vrucht aan te pas komt. Nou, zo zeg ik, dat is een zeer Bijbelse zaak. Jacobus in Jacobus 2 gaat daar heel uitdrukkelijk op in, dat mensen die claimen gelovigen te zijn, maar daarbij niet de passende vruchten aan de dag leggen, zich nog wel eens drie keer mogen bedenken. Maar ook als u in de vraag zo zegt, naast de Bijbel is er ook nog het boek der bevinding, alsof er naast de Bijbel nog een ander boek nodig zou zijn om behouden te worden, dat kun je ook zo niet staan. Zoals het hier staat, klopt het niet. Ik ben nooit in de gereformeerde gemeente lidmaat geweest, maar dat durf ik wel te zeggen, dat klopt zo niet. Zo mag je dat niet zeggen. Ik begrijp wel wat u zegt, dat er het gevaar bestaat dat er te veel eisen worden gesteld. Dat kan ik wel meevoelen met u. Dat mensen die zeggen dat ze in de Heer Jezus geloven, dat hun dat geloof vaak wordt afgepakt of dat het in twijfel wordt getrokken, omdat men meent allerlei maatstaven te moeten aanleggen voordat je dat zomaar mag zeggen. En daarin zal men vast wel eens, dat geloof ik ook zeker, te ver gaan. Maar daarom gaat u ook wel een beetje te ver door het zo te omschrijven. Kunt u zich daar thuis voelen? Laat ik daarop dit op zeggen. Als ik mij moet thuis voelen in een gemeenschap waar alles helemaal gebeurt zoals ik het zelf meen dat het moet, dan blijf ik tenslotte alleen met mijn vrouw over. En dan ben ik zelfs van mijn vrouw nog niet zeker. En ik denk dat dat het grote gevaar is van de Nederlander. Elke Nederlander heeft toch eigenlijk als ideaal, elke Nederlander zijn eigen kerk, zijn eigen omroep, zijn eigen krant en zijn eigen politieke partij. We kunnen wel even doorgaan. Nee, even, we gaan de goede kant op, mevrouw. Dat hebben we gelukkig een beetje gehad. En dat is toch gevaarlijk. Een kerk is niet een plaats waar je het allemaal met elkaar eens bent. Gelukkig niet. Ik moet er niet aan denken, lijkt me vreselijk. De eenheid des geestes in Efeze 4 betekent niet dat al die mensen in alles gelijk denken, maar dat ze daar geestelijk weten om te gaan met meningsverschillen. De kracht van de Heilige Geest blijkt niet dat het allemaal koekoek eenzang is. Dat doet meer denken aan een leger dat allemaal in dezelfde pars marcheert, dan dat het doet denken aan de levende gemeente van God. De eenheid des geestes betekent niet een koekoek eenzang of een eenheidsworst, maar het betekent één in Christus en geestelijk omgaan met de meningsverschillen die er zijn. En in dat laatste zit de moeilijkheid. Die meningsverschillen zijn het probleem niet, maar het geestelijk omgaan daarmee. En ik kan mij dus zeer wel thuis voelen in een gemeenschap waar ze niet in alle opzichten zo denken als ik. Eigenlijk doe ik ook niet anders. Ik maak deel uit van een geloofsgemeenschap waar heel velen over bepaalde dingen anders denken dan ik. En daar lig ik helemaal niet van wakker. Ik hoop zij ook niet ten aanzien van mijn persoontje. Want ik heb u al gezegd, geen twee christenen op aarde denken over alles hetzelfde. Natuurlijk, er zijn dingen waar je het wel over met elkaar eens moet worden. Een gemeenschap doopt zuigelingen of een gemeenschap doopt gelovigen. Je kunt moeilijk allebei doen. Pas geleden kwam ik een broeder tegen en die had het ei van Columbus uitgevonden. Hij ging een gemeente oprichten met een stel anderen. Dat is heel serieus wat ik vertel. En daar zouden ze beide doen. Als ouders hun zuigelingen kwamen brengen, dan zouden ze die dopen. En als mensen tot geloof waren gekomen, ze wilden ze laten dopen, dan kon dat ook. Nou, prachtig, zei ik. En wat gebeurt er nu, zei ik, als jullie een zuigeling hebben gedoopt en 15 jaar later komt die intussen opgegroeide zuigeling met jullie en die wil nu ook als gelovige gedoopt worden. Gaan jullie die persoon dan 2 keer dopen? En toen keek hij me zeer verbouwereerd aan. En toen ontdekte hij ineens dat het een namelijk naïef standpunt was dat hij had ingenomen. Dat is net als met de vrouw in het ambt. Je kunt niet de vrouw een beetje in het ambt hebben. Ze mag voorgaan in de gemeente of ze mag het niet. Ze mag ouderling zijn in de gemeente of ze mag het niet. Daar moet je samen afspraak over maken. Er zijn dus bepaalde verschillen van inzicht die te maken hebben met je gemeentestructuur. Ja, dan moet je samen afspraken maken. En de een die voelt zich thuis in een gemeente waar de vrouw wel oudste mag zijn, om dan bij dat voorbeeld te blijven. En een ander die wil in zo'n gemeente niet zijn. En daar kunnen we heerlijk over debatteren, maar één ding is zeker, je kunt niet beide hebben, beide standpunten, in één gemeente, tenzij dat één van die standpunten onder de tafel wordt gewerkt. Er zijn dus dingen waar je samen over eens moet zijn. Maar als het verder gaat over theologische verschillen die het gemeente zijn verder niet direct raken, dan moeten wij een heleboel van elkaar kunnen hebben. En zo is dat hier ook. Ik zal u een ander voorbeeld nemen. Dat gaat over een andere reformatorische geloofsgemeenschap. Ik noem geen namen, nou, niet elke keer die namen. Want die namen zijn belangrijk, het gaat om het voorbeeld. Het gaat niet om de concrete voorbeelden, het gaat om het algemeen principe. Vorig jaar was er een jonge man en die zei, ik ga belijdenis doen in mijn kerk, zo en zo. Maar ik heb wel tegen die ouderlingen gezegd dat ik het niet in alles met die kerk eens ben en dat ik ook niet kan beloven dat ik mijn hele leven in die kerk blijf. Nou, zei die verontwaardigd, dat vonden ze helemaal niet leuk. En ze wisten niet of ik eigenlijk wel belijdenis kon doen. Daar moesten ze eerst samen over praten. Toen zei ik, nou, dat kan ik me goed voorstellen, zei ik tegen hem. Huh? Ja, ik zeg, stel je eens voor dat jij gaat trouwen. En je zegt tegen je vrouw, maar ik trouw wel met jou, maar je bent niet de meest ideale vrouw op aarde. Er is een hoop op jou aan te merken. En ik weet ook niet of ik je hele leven jou trouw blijf, maar op dit moment wil ik wel met je trouwen. Wat zou die vrouw dan zeggen? Ja, dat is waar, had hij niet stilgestaan. Ik zeg, luister, je wordt niet lid van een gemeente omdat het de meest ideale gemeente op aarde is. Je wordt lid van een gemeenschap omdat je denkt dat de Heere God je daar geplaatst heeft. En als je dan lid wordt, dan word je dat met hart en ziel. Dan zet je je daarvoor in en dan neem je al die gebreken op de koop toe. Zo doe je dat ook als basis voor het huwelijk. En dan moet je niet van de voorbaat al zeggen, ja, ik weet niet of ik altijd... Dat kan best zijn dat je niet altijd blijft. Maar dan ga je toch niet bij voorbaat al zeggen of min of meer als voorwaarde stellen. Dat maakt bepaald geen prettige indruk. Nou, die jonge man heeft, voor zover ik heb begrepen, later weer met die ouderlingen gepraat en zegt, dat was heel dom van mij om zo te praten. En dat is het ook. Zo praat je niet. Dus ik zeg al, ik moet het vaker voor de kerk opnemen tegenover de eigen lidmaten daarvan. Er zit ook iets van solidariteit in. Ik ken mensen in de gereformeerde gemeente, ik noem dit voorbeeld. Jonge mensen, die daar soms heel moeilijk hebben. Ik zal ze er nooit uitpraten, dat is mijn roeping niet. Zelfs heb ik soms een heimelijk respect als ik zie, en ik denk aan een voorbeeld dat ik vorig jaar heb meegemaakt, dat zo iemand zich geestelijk overwint en zegt, ik heb heel veel problemen. En het ging om een jonge dame die dat huilend aan mij verteld heeft. Heel veel problemen. En op een keer kwam ze bij me en zei, ik ga belijdenis doen. Ik zeg, waar? Bij ons in de gereformeerde gemeente. Ik zei, hoe is het met alle problemen? En zij zei, die neem ik op de koop toe. Dit is de kerk waar de Heer God mij geplaatst heeft. Hier wil ik belijdenis doen. En het is niet perfect. En er kwamen dingen naar voren, zoals misschien ook in de vraag wel een beetje bedoeld zijn. Maar ze zegt, dit neem ik aan. Accepteer dat. Dit is de plek waar de Heer God mij geplaatst. Ik zeg, als jij ervan overtuigd bent, heb ik daar groot respect voor. Ik ben er naartoe geweest. Ik heb u al gezegd, kom je zo vaak in de gereformeerde gemeente. Maar ik ben naar die belijdenisdienst geweest. Het was op tweede paasdag, dus ik hoefde er geen eigen samenkomst voor te verzuimen. En ik ben daar geweest en ik voelde me daar thuis. Omdat ik me daar verbonden wist met, onder andere met haar. Van ik ervan overtuigd ben dat ze een kind van God is. En ze heeft daar ook een predikant die haar dat niet probeert af te nemen. Oh, mag ook wel even duidelijk gezegd worden. Die dat voluit liet staan. En de eerste keer dat er avondmaal was, stond zij op en ze ging ook naar voren. Ze voelde wel al die ogen in de rug prikken, maar dat kan ook best verbeelding zijn. Maar ze deed het. En ze kreeg geen ouderlingenbezoek. Dat kan ook. Niet allemaal zo zwart-wit schilderen. Zij kwam duidelijk voor haar geloof uit en het werd geaccepteerd. Natuurlijk heeft later wel weer eens een keer verontwaardigd tegen me gezegd dit en dat. Maar ik zeg, denk erom, je bent nou getrouwd met die kerken. Je mag voor die tijd wel eens een keer mopperen op elkaar als je verkering hebt. Maar als je getrouwd bent, dan zeg je, we hebben ja tegen elkaar gezegd. En we hebben geen van beiden een volmaakte of een ideale partner. Maar we zetten ons in voor elkaar. Dan weet je dan wat je beloofd hebt. Eerst zei ze tegen mij, ik doe belijdenis van mijn geloof. En niet van de kerk. Ik zeg, dat is niet waar. Er zijn zoveel kerken in Nederland. Als jij daar belijdenis van je geloof doet, betekent dat jij ook zegt, hiermee kies ik ook voor deze gemeente. Ik zeg, of je dat nou waar wil hebben of niet. Je doet niet alleen belijdenis van je geloof. Je wordt ook lidmaat van een bepaalde gemeenschap. En je kiest ook voor die gemeenschap. En niet omdat het daar ideaal is, maar je kiest wel. En als je kiest, dan moet je ook trouw zijn. Dan moet je ook loyaal zijn. Maar ik heb die keuze niet gemaakt. En ik heb u al gezegd, ik zou het voor mij om een heleboel redenen moeilijk vinden om daar elke zondag naartoe te gaan. Maar ik kan me daar wel thuis voelen als ik weet dat daar heel veel mensen zijn die de Heer Jezus van harte lief hebben. Ze durven het niet allemaal zo royaal te zeggen als in evangelische gemeente. Amen, halleluja. Ze zullen daar wat terughoudender in zijn. Soms moet je ze helemaal apart nemen en een half uur doorzagen en dan durven ze het heel voorzichtig te zeggen. Maar dat geeft allemaal niet, als ze het maar zeggen. Als het er maar zit. We zingen allemaal op een andere toon. We hebben allemaal onze eigen muziek, ons eigen dialect, ons eigen jargon. Maar als ze tenslotte zeggen, ja, geloof toch wel dat ik mag zeggen dat ik een kind van God ben. Dan vind ik daar een gemeente van gelovige mensen. Niet allemaal zijn ze gelovig, maar dat zal ook wel nergens het geval zijn. En waar Gods volk is, daar voel ik me thuis. Hun manieren zijn niet altijd mijn manieren, maar dat is toch geen maatstaf. En ik hoef ook niet in een kerk te zitten waar ze altijd dansen. Maar dat is meer omdat ik motorisch debiel ben. Dan dat ik iets tegen dansen zou hebben. Ik was pas in een Messias beleidende Joodse gemeente. En daar dansten ze de Davidische dansen. Nou, ik heb dat met genoegen gezien. En ze zeiden, doe je mee? Ik zei, nee, ik ben motorisch debiel. Maar dansen jullie, dat mag. Ik vind het heerlijk. Ik vond het echt heerlijk. En het lijkt me echt bijbels. Er zijn heel wat bezwaren tegen stijldansen. Ik heb een grote bezwaren tegen om te dansen met de vrouw van een ander in je armen. Ik zeg maar precies zoals ik het meen. En ik vind dat dat geen pas geeft onder christenen. Maar zoals het daar gebeurt, is dat voluit bijbels. Wie daar op teugen is, die heeft zijn bijbel nog nooit gelezen. Daarom zei ik al, zelfs de Heer Jezus vertelt ons van uit de gelijkenis van de verloren zoon. Daar was muziek en dans. Heerlijk. Zo stelt de Heer Jezus zich kennelijk de gemeente voor. Maar het hoeft niet. Het is geen verplichting. Je mag er ook alleen over zingen, zei ik. Vrome volk en u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Maar ook alleen van zingen, dat mag ook. Nou, ik hoop dat vraagsteller toch een beetje meer begrip heeft gekregen voor het feit dat ik me daar thuis voel. Ja. Een heel andere vraag. Ik merk bij mezelf dat ik zo keuzes maak. Is dit goed of fout? Ik ervaar het wettische heel sterk en zou willen beslissen, willen leven vanuit de liefde van Jezus. Dingen of gesprekken waar ik geen goed gevoel over heb, klagen mij aan. Fout, schuldig. Ik ervaar geen vrijheid. Hoe herken ik, onderscheid ik of iets mijn wettische geest is of dat de Heilige Geest mijn geweten aanspreekt? Een buitengewoon belangrijke vraag en heel moeilijk om in het algemeen zomaar in het openbaar te beantwoorden. Dit is een typische vraag waar je met iemand graag zou willen doorspreken. Met name over iemands opvoeding. Heel veel mensen die een heel nauwluisterend geweten hebben, zijn vaak opgegroeid met een God die meer een boeman was dan een liefhebbende vader. Wie zijn kinderen opvoedt, pas op, denkt erom dat de Heere God dit ziet. Of die doen grote schade aan hun kinderen. Vaak goed bedoeld. Maar die kinderen krijgen bij het opgroeien het idee, God is degene die altijd op de loer ligt of je ook iets verkeerds doet. En dat kan sommige mensen heel erg plagen, tot ver in de volwassenheid. Want de eerste indrukken die wij van God krijgen in onze vroege jeugd, die zijn heel moeilijk later weer weg te nemen. En mensen die dus zo'n godsbeeld hebben meegekregen, een God die altijd op de loer ligt om ons op fouten te betrappen, die ontwikkelen vaak zo'n mentaliteit. Dat zou dus één reden kunnen zijn dat de vraagsteller in dit probleem zit. En dat is natuurlijk een heel andere opvoeding dan wanneer je opgevoed wordt in de gedachte dat de vader ons in de eerste plaats lief heeft. Zeker dat de vader geen zonde kan verdragen. Maar veel meer niet vanuit de wettische houding van dit mag niet en dat mag niet. Maar van pas op hoor, anders ziet de Heere God je. Maar vanuit de liefde, vanuit een liefdesband waar je in bepaalde dingen niet doet gewoon. Omdat ze niet horen bij een dergelijke relatie met de vader. En dat is een heel andere insteek. Daarmee kun je net zo goed bedroefd zijn over het feit dat je gezondigd hebt. Maar er niet van, ik heb een bepaald gebod overtreden. Oh, wat zal er nu wel niet met mij gebeuren? Maar veel eer vanuit het besef dat je iemand met wie je heel close bent, pijn hebt gedaan. Zoals je, wanneer je eigen vrouw of je eigen man verdriet aandoet, en dat doe je natuurlijk als je zo dicht bij elkaar leeft, zo'n hechte band hebt, dan kun je elkaar ook heel makkelijk bezeren. En als dat gebeurt, dan denk je toch ook niet, oh, nu heb ik een gebod overtreden. Want je mag niet de ander bezeren. Zo denk je toch niet? Vanuit de liefde denk je, oh, ik heb de ander pijn gedaan, wat erg. Dat kan toch niet in de sfeer van een wettische houding worden opgelost? Zo'n relatie kan helemaal niet bestaan vanuit een wettische houding. Zo'n relatie kan alleen maar bestaan in de kracht van de liefde. En dan betekent een slecht geweten hebben tegenover de ander, het besef, ik heb de ander pijn gedaan en ik hou van de ander. En hoe kan ik nou zo stom zijn om die ander pijn te doen? Maar zo is het ook in de relatie naar de Vader en naar de Heer Jezus toe. Maar voor het overige zit er in de vraag natuurlijk wel degelijk ook een goed element. En dat is dat natuurlijk wij, als wij ook inderdaad in onze relatie naar de Heer Jezus, naar de Vader toe ons vergaloppeerd hebben en dingen hebben gedaan die de Vader verdriet doen, dat we daarover inderdaad dat gevoel mogen hebben, fout, schuldig. En u geeft het zelf precies aan, hoe onderscheid ik of iets mijn wettische geest is of dat de Heilige Geest mijn geweten aanspreekt. En een goed hulpmiddel daarbij zou dus kunnen zijn jezelf te vragen, waarom ben ik nou verdrietig? Wat is nou mijn zorg? En typerend is voor de wettische houding de angst voor straf. En dat is heel sterk bij mensen die met zo'n godsbeeld zijn groot geworden. Dat is een beetje de houding van de vrienden van Job, die zijn nog steeds zeer levend en krachtig aanwezig. Dat is, God zal me nu wel straffen. En als er dan iets naars in het leven gebeurt, denk ik, zie, wat heb je het al? Daar heb je het al. Die leven helemaal in de sfeer van een vader die altijd met de roeder klaar staat en zo gauw je vergaloppeert, dan krijg je klappen. En dat denken ze dan ook, zie je wel, dat is de straf van God. Terwijl in de andere houding, dan is het niet de angst voor straf, dan is er helemaal geen angst, want de liefde, de ware liefde, drijft de vrees uit, zegt 1 Johannes 4, vers 18. In de ware liefde is geen vrees, maar droefheid, omdat je de geliefde bezeerd hebt. Het eerste leidt tot angst voor straf. Het tweede leidt tot droefheid, omdat je de geliefde bezeerd hebt. Misschien, als u in uzelf zou gaan graven en onderzoeken welke gevoelens overheersen, dan krijgt u een idee of het de wettische geest is of de Heilige Geest die uw geweten aanspreekt. En daarvoor moet je dan natuurlijk wel inderdaad die relatie hebben met de Vader en met de Zoon. De gemeente, dit is het eeuwige leven, de gemeenschap met de Vader en de Zoon. En hoe nauwer die gemeenschap is afgesteld, hoe meer pijn het doet als je de Vader verdriet doet of de Zoon verdriet doet door zondige dingen. Ik hoop dat het een beetje helpt, maar zoals gezegd, dit zijn meer vragen voor een persoonlijk gesprek. Is het zinnig in dit verband van in, respectievelijk niet van de wereld, iets te zeggen over de hemelse gewesten? Nou, die vraag zie ik nu pas. Ben ik heel in geïnteresseerd waarom dat zinnig zou kunnen zijn. Dat zou ik eigenlijk aan de vraagsteller willen vragen. In welke zin, wat zou die kunnen bedoelen? Help eens even mensen, wat zou die nou kunnen bedoelen? Misschien dit. Wij zijn, maar dan zou ik niet zeggen zozeer de hemelse gewesten uit de Efeze brief, maar eerder Filippi 3 vers 20, ons burgerschap is in de hemelen. Dus meer de gedachte, wij zijn hemelburgers op aarde. Misschien is het in die richting dat we het moeten zoeken. Wij zijn dus wel op aarde, maar we zijn burgers van de hemel. Ik heb u straks al gezegd, wij zijn nog vreemder dan Marsbewoners, want die wonen naast de deur, het volgende planeet in ons zonnestelsel. Maar wij behoren tot de hemel, dat is veel verder weg. Wij behoren tot een andere wereld, de wereld van het Vaderhuis. Wij zijn hemelburgers. We horen thuis in het Vaderhuis. En dat is in zoverre ook een mooie gedachte. En dan zeg ik dus niet hemelse gewesten, maar hemelburgerschap of Vaderhuis. En Vaderhuis past ook beter natuurlijk bij de taal die Johannes in zijn evangelie gebruikt. Dat is een mooie gedachte, omdat je je daar onmiddellijk wel iets bij kunt voorstellen. In de Vaderhuis wordt anders gepraat dan wereldlingen doen. Moet u goed begrijpen wat ik zeg? Als je op je werk moet praten over de beursberichten, dan moet je niet zeggen, kan je dan nog wel over de beursberichten praten? Want in het Vaderhuis wordt nooit over beursberichten gepraat. Nou, A, weet ik dat helemaal niet. Maar B, dat is niet het punt waar het om gaat. Het gaat niet zozeer om het thema, want op aarde praten we ook over aardse thema's. Dat is niet te vermijden. In de hemel wordt ook niet getrouwd. In de hemel krijg je geen kinderen. Terwijl we dat op aarde wel doen. Ook hemelburgers trouwen. Ook hemelburgers krijgen kinderen. Ook hemelburgers rijden in auto's rond. Dat doe je allemaal in de hemel niet. Dus daarom kun je niet helemaal zeggen van, we moeten de taal van de hemel spreken. Nee, er is ook een taal die hoort bij deze aarde. Die hoort bij het huwelijk, die hoort bij je beroep. En dat moet over beursberichten worden gesproken. Dat moet over het weer worden gesproken en duizend andere dingen. Van heel zakelijke, heel aardse zaak. Maar aards is niet hetzelfde als werelds. De aarde, dat is de goede schepping van God. Bezoedeld door de zonde, maar daar is ook heel veel moois. Ook heel veel te genieten, ook voor hemelburgers. Je moet nooit zo geestelijk worden dat je niet meer kan genieten van een mooie zonsondergang. Dan ben je niet geestelijk, dan ben je overgeestelijk. Een geestelijke gelovige kan dank u wel zeggen voor een zonsondergang. Een overgeestelijke gelovige die zegt nee, want in de hemel zijn geen zonsondergangen meer. Dat is overgeestelijk. Dus het feit dat we hemelburgers zijn, die op aarde wonen, betekent niet alleen maar dat we over hemelse dingen praten, met hemelse dingen bezig zijn. Want al hemelburgers trouwen, krijgen kinderen, hebben beroepen, rijden auto's rond, nemen geld op van hun giro, via een pinkaart en duizend andere dingen. U begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel daar gewoon mee te zeggen, we doen ook heel aardse dingen. Maar we doen het niet op een wereldse manier. Dat wil zeggen, als het kan, door de kracht van de Heilige Geest, streven wij daarnaar dat niet de vloek van de zonde daarop ligt. Van de boze. Als u dus bezig bent met de beursberichten, omdat uw doel in uw leven is om uzelf te verrijken, dan bent u verkeerd bezig. Dan bent u niet alleen maar aards bezig, maar werelds. Dat is heel wat anders. Ja, ik zei dat pas ergens en toen schreef iemand een briefje, maar alles wat ik op de beurs verdien, dat gaat naar de zending. Ja, daar sta je dus weer. Maar dan denk ik ook wel eens een keer, mensen houden zichzelf dan ook behoorlijk voor de gek. Want ze hebben dan toch de kick van het speculeren op de beurs. En die proberen ze dan af te kopen, die kick, door de helft, geloof ik, was het trouwens maar, de helft weg te geven aan de zin. Je kunt je ook wel behoorlijk bedriegen daarin, hè? Net zoals een dominee die ik hoorde zeggen, die was betrapt door de politie dat hij 180 reed over de autobaan. En hij zei tegen de politieagent, luister, de techniek, meneer de agent, is iets van deze wereld. En dat is zo boosaardig dat ik probeer zo kort mogelijke tijd in mijn auto te zitten. En daarom rij ik zo hard. Nou, die was of een humorist of overgeestelijk. Volgens mij was die allebei, eerlijk gezegd. Maar zo kun je dus jezelf behoorlijk bedriegen. Maar wij zijn wel degelijk bezig met aardse dingen. Maar op een, ik zou bijna zeggen hemelse wijze, maar dat is een misverstand. Dus dat betekent niet dat we die dingen ook in de hemel doen. Maar wel op een wijze die geestelijk is. Dat wil zeggen in de kracht van de geest. En dat is natuurlijk de voortdurende strijd om daarin op het scherp van de snede te wandelen. Hemelburgers zijn op aarde ook bezig met aardse dingen. Maar de Kolossenbrief en de Filippenbrief zeggen, je moet niet de aardse dingen bedenken. Dat wil zeggen, je moet er niet aan opgaan alsof dat je hele bestaan is. Ben je verkeerd bezig. Je prioriteiten liggen ergens anders. In 1 Timotheus 6 wordt onderscheid gemaakt tussen hen die rijk willen worden. Dat wordt verworpen, dat is verkeerd. Die vallen in allerlei verzoekingen. En zij die rijk zijn, ja, daar kun je soms niks aan doen. Niet waar dat de Heer God je rijk gemaakt heeft, je hebt het geërfd. Of je zaken gingen tot je stomme verbazing zo goed. Dat is niet erg. Als je niet rijk wil worden, maar je bent het nou eenmaal, is niet erg. En dan zegt de Heer God erbij, want als je rijk bent, dan heb je een fantastisch voorrecht. Dat hebben andere mensen niet. En dat is namelijk met jouw geld wel te doen. Dat is een bijzondere zegen die voor jou is weggelegd, die andere mensen niet hebben. En dat betekent dat je dan met aardse goederen geestelijk omgaat. Hemelburgers gaan met aardse dingen niet werelds om, niet vleeselijk om, maar geestelijk om. Nou, en toen was het 10:00. Ik heb nog twee vragen even gauw opgeschreven. Die heb ik eigenlijk allebei al behandeld, de ene. Nog even dit, dat vond ik toch wel mooi. Ik weet niet of die persoon er nog is en ik heb het eigenlijk kort al beantwoord, maar ik wil het ook graag even noemen. De liefde van God is in ons hart uitgestort, had ik gezegd. Maar die persoon zei, maar ik krijg het niet voor elkaar om iedereen lief te hebben. Ik heb daar grote moeite mee. En ik zal u eerlijk zeggen, ik ook. Maar, zei ik, het gaat hier niet over sympathie of vriendschappelijke liefde. U hoeft niet iedereen aardig te vinden. U hoeft niet iedereen sympathiek te vinden. Dat is niet de bedoeling van de goddelijke liefde. Je hoeft ook niet met iedereen bevriend te zijn. Dat is een heel ander soort liefde. Het Grieks heeft er allemaal verschillende woorden voor. De philia is de vriendschappelijke liefde. Nou, die is er alleen maar tussen mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen. En daar hebben heel eenvoudige psychische en sociale factoren spelen daarin een rol. Je kunt niet met iedereen in je gemeente bevriend zijn. Dat is ook helemaal niet nodig. Je hoeft zelfs in je gemeente niet iedereen aardig te vinden. Want sommige mensen zijn gewoon niet aardig. Je hoeft niet iedereen sympathiek te vinden. Maar de goddelijke liefde is de goddelijke agape die in onze harten uitgestort is. En dat is de liefde die niet terugverwacht, maar die geeft, die zichzelf toewijdt, die zichzelf opoffert. Ik was in Amerika bij een broeder, die had een oude zuster in huis. En dat was, hoe zeg je dat nou vriendelijk? Een naar mens. Ik had een ander woord in mijn hoofd, maar dit is. En hij zei tegen mij, die broeder, I love her, but I don't like her. Jullie zijn goed in je Engels. Ik heb haar wel lief, maar ik mag haar niet. En dat mag. Dat mag dat je iemand niet mag. Je hoeft je niet tot iedereen aangetrokken te voelen. Maar ze woonde wel bij hem in huis. En dat was omdat de goddelijke agape in die broeder woonde. Hij had zich wel over haar ontfermd. Dat was een alleenstaande zuster. En hij en zijn vrouw zorgden voor haar. Ze zijn alle drie al lang in de eeuwigheid. Dat is lang geleden gebeurd. Maar ze zorgden voor haar. Dat was de goddelijke agape. Hij zette zich over zijn antipathie heen en ze zorgde voor haar zo goed als het kon. Ze vonden haar niet aardig, maar ze was wel een zuster in de Here. En ze zorgde voor haar vanuit de goddelijke agape en niet vanuit de vriendschappelijke liefde, want die was er niet. Begrijpt u wat ik bedoel? Hier gaat het over de goddelijke agape. De goddelijke, zichzelf wegcijferende, gevende en niet terugvragende liefde. Daarom zegt de Here God dat we onze vrouwen moeten liefhebben, en dan staat er agape. Er kan een moment komen dat je zelfs je vrouw niet meer aardig vindt. En dat meen ik heel serieus. Want die momenten komen er en dat weten we allemaal in de zielzorg. En dan moet het antwoord zijn, er staat ook niet in de Bijbel dat je je vrouw aardig moet vinden. Het is mooi meegenomen, het is heel fijn als het wel zo is. Maar er kan een moment komen dat dat weg is. Maar daar blijft altijd dit over, geen man hebt uw vrouwen lief. Dat is de goddelijke agape. Namelijk met de geliefde die Christus had voor zijn gemeente. En die opdracht blijft altijd bestaan. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, daar ga ik nog niet over uitweiden. Ik noem het alleen maar om het verschil zo kras mogelijk ons voor te stellen. Er staat zelfs niet in de Bijbel dat je je vrouw aardig moet vinden. Al is het een geweldige zegen als je dat wel vindt. Maar er staat wel bij als man dat je altijd je vrouw moet liefhebben met de goddelijke, zichzelf wegcijferende liefde die niet terugvraagt, maar geeft. Dus zegt u dan, maar dat is heel erg moeilijk. Nee, dat is helemaal niet moeilijk, het is onmogelijk. Het kan alleen in de kracht van God. Daarvoor is het ook de goddelijke liefde. Het kan alleen in de kracht van de Heilige Geest. Maar als dat kwartje gaat vallen, als mensen dat gaan zien, dan kan er in de huwelijkstherapie een omslag komen waar mensen gaan zien, hé, daar ligt de uitdaging. Terwijl vandaag veel mensen zeggen, ja, maar we voelen niks meer voor elkaar. Dan zeg ik heel nuchter, ik heb pas weer met de studenten behandeld. Dus daar gaat het helemaal niet over in de Bijbel. Het is fijn, het is geweldig, het is belangrijk dat je wat voor elkaar voelt. Anders moet je niet eens trouwen met elkaar. Maar het is niet de basis en het uitgangspunt. Het is niet de motorolie die het huwelijk in stand houdt.